naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Psalm 27, vers 7, gemeente, willen wij nu samen zingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, het zevende vers. Na de wet des Heren willen wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 58ste vers. Gij bozen wijkt opdat ik steeds het gebod van mijn Heren nauwkeurig moog bewaren. Psalm 119 vers 58. En we stellen ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, wij zoeken samen Gods aangezicht in ons gebed en vragen hem om zijn zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Gij, o grote en heerlijke God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus, hebt uw milde handen over ons opengedaan. Gij hebt uw zegenende handen over ons uitgebreid. En die handen hebben ons geleid tot op dit ogenblik. Gedragen in uw gunst en verdragen in uw barmhartigheid, zijn we de levende toonbeelden van uw langmoedige genade en van uw goddelijk geduld. En we danken u daarvoor, want wij zijn schuldige mensen. Wij zijn verdorven en verloren mensen. En die mogen nu tot u komen. Ja, het is eigenlijk omgekeerd. U komt tot ons. U bent ook bezig in de bediening van uw woord en getuigenis te zoeken naar datgene wat verloren is, om dat zalig te maken, om dat te bevrijden, om ons te bevrijden, jongeren en ouderen, kinderen en vaders en moeders, van datgene waar we onszelf in gestort hebben, van de slavernij waaraan we onszelf overgegeven hebben, van de machten der zonde waarin we ons vrijwillig hebben laten binden. Maar nu bent u gekomen en u hebt al datgene wat wij verdorven hebben en verderven voor uw rekening genomen. O, wat een barmhartigheid. O, wat een genade. En wij bidden u ook vanmorgen de leiding van uw lieve Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, die ons ontdekt en die ons vertroost, die ons in de moeite en de zorgen en de smarten van het leven ook geven wilt, dat de weg naar u gewezen mag worden, dat de hoop op u gevestigd mag worden midden in de dood, dat het verlangen naar u niet sterven, maar opleven mag juist in de strijd van het leven, in de moeite en in de zorgen, in de aanvechtingen en in de noden, in de vragen van het leven, in de uitgesproken of verzwegen waaroms van onze geestelijke strijd. Heren, kom u met het antwoord van morgen. Kom met het antwoord bij degenen die beproefd zijn en die bedroefd zijn. De weduwen en de weduwnaren, eenzamen en die zich verlaten weten en voelen. En dat ze verstaan mogen vanmorgen, dat ze toch niet van u verlaten zijn. Dat gij uw hand uitstrekt, dat er geen weg zo diep is en geen pad zo donker. Of uw voetstappen staan er en ze zijn al voor ons in die woestijn neergezet. Dat wij ze zouden volgen, niet blindelings, want heren, en dan raken we de weg kwijt. Maar geef genade om te volgen, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus Christus. Wij danken u dat u ons alle gespaard en gedragen hebt en velen zijn met hun gezin weer thuisgekomen van de vakantie. En een aanstaande week begint ook de werkweek weer, beginnen ook de scholen weer, zal het onderwijs weer een aanvang nemen. En wij bidden van u, Heere, of u allen die daarbij betrokken zijn wilt zegenen in hun taak om de kinderen, de jeugd te onderwijzen en ze iets mee te geven wat van blijvende waarde is voor dit en voor het toekomende leven, waartoe de godzaligheid toch immers van nut is. Wees met de kinderen dat ze u mogen dienen en vrezen, dat ze ook op school veel mee mogen krijgen van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En wil u ons zo allen nabij zijn en geven, heren, dat we ook in moeite en zorgen bij u mogen schuilen. We denken in het bijzonder aan de zieken, aan mevrouw van de Wedi en aan meneer van de Plas die nog in het ziekenhuis liggen, en aan anderen, heren. En we dragen ze aan u op in hun moeite en hun zorg, in hun geestelijke strijd, in hun aanvechtingen soms, een gevoel van verlatenheid. Ach, blijf gij ze nabij en breek door met uw goddelijk licht. Danken u ook met broeder van de Plas, die weer thuis mocht komen na een operatie uit het ziekenhuis. U hebt hem gedragen en gespaard. En we vragen van u of gij hem verder nabij wilt zijn. Zo leggen we alle noden en zorgen voor u neer. Heren, vervul ons vanmorgen met uw Heilige Geest en geef ons kracht naar lichaam en ziel, ook om dat woord van u uit te dragen, en dat we mee mogen gaan en meegenomen mogen worden in de bediening van uw woord. Wees met allen die niet konden komen. Gedenk ook allen die niet wilden komen. Laat uw koninkrijk komen over het rond der aarde en geef uw zegen aan eenzamen en verlatenen. Zegen land en volk. Gedenk ons vorstenhuis. Gedenk onze eerbiedige koningin. Wees gij ook, heren, met allen die ons regeren, want er staat ook in de komende week onze grote verantwoordelijkheid te wachten met het oog op de verkiezingen die gehouden worden. Geef dat we als christen onze verantwoordelijkheid daarin te mogen verstaan. En red, o God, dit land van de naar de ondergang snellende werkelijkheid. En geef dat we terug mogen keren naar uw woord en naar uw getuigenis. De Heere, wees ook met in het bijzonder mijn broeder van Duivenbode, die morgen moet opgenomen worden in het ziekenhuis in Heerlen. Sterk hem en de zijnen in deze moeilijke en zware weg. En wil u ondersteunen, de genade daarin niet onthouden. En doe hem verstaan, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ontferm u over ons allen. In uw genade, o trouwe God. En verleen ons uw zegen en uw gunst. En dat om Christus wil alleen. In de vergeving van al onze zonden en uitgenade. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift bij het boek Job. We zetten de prediking van het boek Job voort en we lezen hoofdstuk 13. Job 13. Daar komt het woord van God tot ons. Bij het eerste vers ziet dat alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en verstaan. Gelijk gij lieden het weet, weet ik het ook. Ik zwicht niet voor u. Maar ik zal tot Almachtige spreken en ben belust mij te verdedigen voor God. Want gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders. Gij allen zijt nietige medicijnmeesters. Och, of gij gans stilzweegt. Dat zou u lieden voor wijsheid wezen. Hoor toch mijn verdediging en merkt op de twisting mijner lippen. Zult gij voor God onrecht spreken en zult gij voor hem bedriegerij spreken? Zult gij zijn aangezicht aannemen? Zult gij voor God twisten? Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Zult gij met hem spotten, gelijk men met een mens spot? Hij zal u gewisselijk bestraffen, zo gij in het verborgen het aangezicht aanneemt. Zal u niet zijn hoogheid verschrikken en zijn vrezen over u vallen? Uw gedachtenissen zijn gelijk as, uw hoogten als hoogte van leem. Houd stil van mij, opdat ik spreke en er ga over mij wat het zij. Waarom zou ik mijn vlees in mijn tanden nemen en mijn ziel in mijn hand stellen? Ziet, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot zaligheid zijn. Maar een huichelaar zal voor zijn aangezicht niet komen. Hoort naastiglijk mijn reden en mijn aanwijzing met uw oren. Ziet nu, ik heb het recht ordentelijk gesteld. Ik weet dat ik rechtvaardig zal verklaard worden. Wie is hij die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik de geest geven. Alleen ik doe twee dingen niet met mij. Dan zal ik mij van uw aangezicht niet verbergen. Doe uw hand verre van op mij. En uw verschrikking maken mij niet verbaasd. Roep dan en ik zal antwoorden. Of ik zal spreken en geef mij antwoord. Hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonde mij bekend. Waarom verbergt gij uw aangezicht en houdt mij voor uw vijand? Zult gij een gedreven blad verbrijzelen en zult gij een droge stoppel vervolgen? Want gij schrijft tegen mij bittere dingen en gij doet mij erven de misdaden mijner jonkheid. Gij legt ook mijn voeten in de stok en neemt waar al mijn paden. Gij drukt u in de wortelen mijner voeten. En hij veroudert als een verrotting. Als een kleed dat de mot opeet. Tot zover de lezing van de Heilige Schriftgemeente. Tekst voor de prediking. Althans het uitgangspunt voor de prediking. Over de hoofdstukken 8 tot en met 13 uit het boek Job. Is uit Job 13, het 15e vers. Eerste gedeelte. Ziet, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen. U krijgt de gelegenheid uw liefdegave te schenken. De eerste collecte is voor de kerkvoordij, tweede voor de diaconie. En de extra collecte is bestemd vandaag voor de medische zending. Hartelijk aanbevolen. En dan is er nog een kanselafkondiging. Aanstaande dinsdagavond wordt in bate van de blinde en slechtziende kinderen van Bartimeus de Zeist een zangavond gehouden in de oude kerk aan de boulevard te Katwijk aan Zee. Opening en sluiting wordt verzorgd door dominee Hovius. De toegang is vrij en de avond begint om 8:00. En ik herinner ook nog aan de opening van het jeugdwerk op aanstaande donderdagavond om 8:00 in het kerkelijk centrum. Het jeugdwerk uitgaande ook in het bijzonder van het HGJV. Wij willen samen gaan zingen uit Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. Psalm 130, vers 2, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, ziet u daar Job zitten? Hopeloos. Een hoopje ellende. Werkelijk de ongetemde wanhoop naar... Zou je ook niet? Nee, zegt Job. Ik zal niet. Ik zal wel mijn God bevragen. Ik zal tot God spreken. Tot Almachtige. Nu eens luidkeels. Dan weer doffer. Soms grommend. Als een gewond dier. Job vraagt alweer. Waarom? Een vraag van erkenning. Gemeente, hoort u Job spreken? Hoort u goed wat hij zegt? Klaart de lucht op? Komt er een kentering? Een keerpunt? Een bekering? Want wat zegt hij dan toch? Zie, zo hij mij doodde, en hij dat is God, zou ik niet hopen, maar als je dood bent is er dan niks meer te hopen, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen, ja, u hebt het goed gehoord. Een gemeente, we gaan vanmorgen luisteren naar Job. Job met de dood voor ogen. Zo hoopt hij. En dat is in de eerste plaats een bestreden hoop. In de tweede plaats een gegronde hoop. En in de derde plaats een beleden hoop. Job hoopt dus met de dood voor ogen. Een bestreden hoop. Een gegronde hoop. En een beleden hoop. Een bestreden hoop. Nee, nee, dat is geen grootspraak, o gemeente van Job. Als hij zegt dat hij hoopt met de dood voor ogen. Het is geen loos alarm. Geen kreet. Het is een antwoord. Heel die woordenstroom. Die zijn vrienden de een na de ander over hem hebben uitgestort. En waarmee zij zijn echte, diepe godsvrucht. Zeg maar, zijn levende hoop in verdenking hebben gebracht. In twijfel hebben getrokken. Die vrienden van Job, weet u het nog? Ze hadden maar twee snaren op hun lier. En ter verduidelijking zal ik u er nog even aan herinneren. Volgens hun opvatting van God... was Job schuldig. Zijn ellende bewijst dat zonneklaar. Dat ten eerste. Ten tweede dwingen ze Job om met het oog op een onbeleden schuld nu eens schuld te gaan beleiden voor de Heer. En voor God door de knieën te gaan. En met zacht dalende stem zeggen ze dan tegen hem: heus Job, dan komt alles weer goed met je. Een gemeente, dat is zo rechtzinnig als wat. En rechtlijnig zeker. En de een na de ander van zijn vrienden doet zijn best om het Job toch maar te laten begrijpen. Man, snap je dat nou niet? Elifas was de oudste. En naar het zeggende wijste. Hij onderbouwde zijn reden met een openbaring van de hemel. Ik heb er wat voor gekregen van de Heere, zegt hij. Heus Job. En dan is inmiddels Bildad aan het woord geweest. Wanneer wij Job hier zo horen spreken. En hij valt scherper uit dan de vorige spreker. Wil ik je wat vertellen, Job? Die kinderen van u, ja, die zijn niet maar zomaar onder dat puin bedolven. Kom nou. Zo is God niet. Zie het dan niet in dat God ze om hun zonden heeft gestraft en dat God heeft afgerekend met ze. Met dat gezin van jou. In wezen gemeente zegt dus Bill dat hetzelfde als Elifas. Hij doet er alleen nog een schepje bovenop. En hij beroept zich ook nog op de oudvaders. Vraag toch naar het vorige geslacht, zegt hij tegen Job in hoofdstuk 8, vers 8. Die zullen het je wel vertellen. Denk erom, Job, dat we zuiver zijn in de leer. God vergeldt de goddelozen en hij zegent de rechtvaardigen. Dus, Job, je weet het toch wel? Je bent toch ook bij de oude beproefde waarheid opgevoed? Hoef ik je toch niet te zeggen hoe het ligt? Net als wij. En dan gemeente nummer 3 in de rij van geachte sprekers is Zofar. En hij beroept zich op zijn eigen diepe inzicht wat betreft de waarheid Gods. En hij gaat het vest. Verder nog dan Elifas en verder nog dan Bildad. Want wat zij veronderstellen, dat stelt hij vast. En hij gaat het felste tegen Job in. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 11 en hij durft het recht in zijn gezicht te zeggen. Kort en goed. Hij zegt, u bent een klapachtig man. Jij Job, je gaat met leugens om. En met leugens wil je ons de mond snoeren. Een zwetser bent u. En het is eruit. En wat in de reden van Elifas en Bildad nog min of meer een suggestieve vraag was, is nu een vaststaand feit. En Zofar zegt, je bent een goddeloze. Hij zegt niet, zou je het zijn? Nee, hij zegt, je bent het. Gemeente, ik wil er niet veel meer van zeggen. Duidelijk is in elk geval dat de vriendschappelijke verhouding radicaal is verstoord. Van beklag en troost waarmee ze gekomen waren, of van plan waren om te komen, was er bij die vrienden niets terechtgekomen. Niets meer over. Alleen de aanklacht en de beschuldiging, ja, die staan nog als een paal boven water. Job is een huichelaar en het wordt hem zo midden in zijn gezicht gezegd. Gemeente, is dat nou niet om wanhopig van te worden? Door alles wat er met Job gebeurd is, en dat is niet niets, maar het meest door de vroomheid van zijn vrienden, wordt hij opnieuw geprest tot de vraag, waarom? Waarom? En de godsvoorstelling van de vrienden van Job bracht deze godvruchtige man, rechtvaardig en godvrezende en wijkende van het kwaad naar het oordeel des Heren, in opstand. Wat is er toch aan de hand? Gods gerechtigheid, waar zij zo streng en strikt over praten, en die zij met hand en tand verdedigen, gemeente. Ach, het was slechts een vergrote opvatting van hun eigen rechtvaardigheidsgevoel. Dat eigenlijk niets met Gods recht te maken. Nee, nee. Wij mogen in droeve omstandigheden van het leven niet zomaar in opstand komen in het leed tegen de Heere. Dat wil Job ook niet, want als je die tegenredenen, dat kan ik natuurlijk nu allemaal niet uitwerken, maar ik vat het samen, als je de tegenredenen van Job hoort, dan zijn er in wat hij zegt heus wel momenten aan te wijzen, gemeente, waarvan je merken kunt dat het geloof in God bij hem gelukkig niet helemaal is verdwenen uit zijn hart. Maar ja, ondanks dat, hè, kan soms een mens het toch niet helpen dat hij steigert tegen God. Ja, ik bedoel niet tegen die echte God, maar niet tegen die ware God. Maar dat een mens wel eens kan steigeren tegen een God, hè, zoals die door anderen en door vrome mensen wordt voorgeschilderd. Dat kan ik me best voorstellen. Ook van Job en ook van u. Intussen zit er wel voor ons allemaal een les in. Want gemeente, wat is zielszorg toch ontzaggelijk moeilijk. Op zichzelf kunnen we die vele goede vrome woorden van Jobs vrienden best onderschrijven, van harte zelfs. Maar het is zo jammer dat wij dikwijls de waarachtige grootheid Gods spannen voor onze platvloerse leerstellingen. En dat we denken dat wij Gods gerechtigheid precies kunnen aflezen aan iemands levenslot. Of zuiver kunnen afmeten aan onze dorre dogma's. Dan is alles wat wij spreken of preken best waar, hoor. Maar er zit geen ziel meer in. Er klopt geen hart meer achter. Je merkt er niets van liefde meer. Geen hart voor die ellende. En met al die goede woorden blijven we mijlen ver boven een ander in zijn ellende staan. En dalen niet af. En komen niet bij hem. En geven hem geen hand. En proberen hem niet uit de put te halen. En we vinden het goed als hij er maar blijft zitten. Want we zijn zulke advocaten, bepleiters van het recht Gods, dat we onze ongelukkige medemens dikwijls niet meer zien in zijn werkelijke ellende. Die drie vrienden die spraken wel waarheid, gemeente, maar er was geen genade en geen barmhartigheid en geen liefde in hun optreden. Daarom moeten we deze les leren. Laten we toch voorzichtig zijn in de omgang met ellendigen in hun lijden, in hun geestelijke strijd. Per slot kun je beter een bestreden hoop koesteren dan de stille hoop van hen die God zoeken, maar voor alsnog niet vinden kunnen, bestrijden. En wij mogen ons wel eens nauw onderzoeken of we uiteindelijk niet met een beroep op de Bijbel of de rechte leer der vaderen niet gruwzaam onrechtvaardig en onbarmhartig kunnen optreden. Sommigen wekken in hun spreken over God en zijn rechtgemeente wel eens de indruk dat zij God, bij wijze van spreken althans, dat zij God beter kennen dan dat hij zichzelf kent. En weet u nou waar Job behoefte aan had? Wel nu. Dat staat in het evangelie over Jezus Christus en van Jezus Christus geschreven. Wat staat er dan in het evangelie van Christus? Dat hij niet alleen vol is van waarheid, maar dat hij ook vol is van genade. De Zoon des mensen is vol van genade en waarheid. Lees u maar in Johannes 1. En wie wil troosten, zal daar iets van moeten uitdragen. en overdraag, opdat de geest der vertroosting en genade en waarheid in het verslagen hart kan binnendragen. Genade en waarheid. En geen ongenadige waarheid. En niet iemand ongenadig de waarheid zegt. Maar genade en waarheid. Vrienden in nood. Duizend in een lood. Ook wel eens ervaren? Ach, maar een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Ja. En dat worden we nu gewaar. In de ontzaglijke aanvechtingen en in de strijd. En daar hebt u nou juist de kern van het evangelie. Christus vol van genade en waarheid, gemeente. Hij is een broeder in benauwdheid geboren. Een broeder, ook bestreden. Verguisd, belasterd, van onrecht beticht, onschuldig ter dood veroordeeld. Net als Job, nog erger. Tot en met het kruis, en van de kribbe tot het kruis, is hij de broederen in alles gelijk geworden. Wat een genade voor een bestreden hart. Wat een genade voor mensen in hun problemen. Wat een genade voor mensen die met de weg Gods geen raad meer weten. Denk erom, denk erom. Christus is een broeder in de benauwdheid geboren. Job moest het beginsel van het lijden van Christus ervaren in zijn leven. En christenen nu vervullen de overblijfselen, zegt Paulus, van het lijden van Christus. Job kreeg een voorproef van het lijden. En voor en na, dat komt op hetzelfde neer. Want al Gods kinderen, en hou je daar maar rekening mee, al Gods kinderen moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Maar de genade Gods, dat is de zilveren rand om de donkere wolken van het leven. Een broeder in benauwdheid geboren. Je houdt er alles bij over. Je houdt er de Heere bij over. Maar of we nu voor Christus verschijning op aarde lijden, of na Christus verschijning op aarde de overblijfselen van het lijden van Christus vervullen, er is altijd één verschil. Dat lijden van Christus, van zijn lijden, om de verdiensten van zijn lijden binnen te mogen halen. In ontvangst te mogen nemen. En dan moeten wij het beeld van Christus gelijkvormig worden. Ook Gods kinderen moeten dat leren in hun leven. Steeds meer en steeds meer. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. En nu is het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen. Want we halen er een oogst van de liefde Gods mee binnen. Dat zie je altijd niet direct. Het is wel de uitkomst. Dat is nou waarvan Psalm 42 zegt, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij moogt treffen tot de God mijns levens heffen. Gerust, gemeente. Zijn gerechtigheid is een hemel hoger dan wat wij onder gerechtigheid verstaan. En zijn goedheid is hemelhoog, zo hoog dat zijn genade ons redt. En zo hoog dat Job getuigt, zelfs al doodt hij mij, dan blijf ik nog op zijn gerechtigheid hopen. Maar dat Job niet zomaar iets zegt, dat wordt duidelijk als we in de tweede plaats aan de orde stellen, gemeente, een gegronde hoop. Hoe komt, gemeente, Job toch tot die uitspraak? Nee, hij valt niet onverwachts met de deur in huis. Als zou hij mij dolden, dan zal ik nog hopen. Hij heeft alles wat zijn vrienden zeiden en wat zijn vrienden te berde brachten op zich in laten werken. Het heeft hem diep getroffen, het heeft hem geraakt. Hij voelt nog altijd de pijn van hun woordpijlen en de wonden schrijnen in zijn ziel. Wacht, wat, zegt hij, dachten jullie nou echt dat ik niet weet dat God rechtvaardig is? En jullie houden mij een confectieboetekleed voor. En je denkt dat het mijn maat is. Maar het past me niet, hoor. Een confectieboetekleed past me niet. Wat? Voor God door de knieën gaan? Ach, dat was hij al min of meer, gemeente. Wat denk je ervan toen hij midden in zijn smart loofde? De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen en de naam des Heeren zij geloofd. Was hij toen voor de Heere niet door de knieën gegaan? Wat denk je ervan toen hij bestrafte en beleed? Tegenover zijn vrouw zouden wij het goede van God ontvangen en de kwade niet ontvangen. Dat hij toen niet enigszins voor de Heere door de knieën was gegaan? Maar, zegt Job, vrienden, wat jullie willen, dat gaat me te ver. Ik weet niet waarom de Heere mij zo zwaar bezoekt. Jullie wel. Ik weet geen oorzaak. U wel. En daarom begrijpt u niet. En al uw vrome woorden, die raken de kern van mijn probleem niet. Zeg niet dat alles wat jullie zeggen mij in de koude kleren gaat zitten. Die woorden van jullie, die steken me als dolken in mijn ziel. En toch ga ik niet voor uw redenering door de knieën. En tweemaal zegt hij dat. In hoofdstuk 12 vers 3. In hoofdstuk 13 vers 2. En dan zegt Job tegen zijn vrienden. En ik zwicht niet voor u. Ik buig niet voor u. En ik buig ook niet voor die God zoals u mij die voorstelt. Ik zwicht niet voor u. Ik bedank ervoor. En hij wordt fel. En ik buig niet voor uw argumenten. Als zouden deze plagen mij om een speciale zonde overkomen. En je zit zo met een microscoop te speuren of je niet wat kunt vinden, maar ik buig niet voor u. Ik zoek naar een antwoord van God. En leggen jullie me dat nou eens uit, zegt hij. Waarom God zo slaagt, zo slaat en zo plaagt en dan toch rechtvaardig is, dat kunt u niet. Weet u wat jullie kunnen? Met leugens zogenaamd God in bescherming nemen en verdedigen. Maar ik zal mij, zegt hij, tot God wenden. Ik zal niet over de Almachtige redeneren en een theologische boom opzetten. Dat doen jullie. En daarom wat jullie vermoeden, dat is een flagrante leugen. En uw diagnose is er volkomen naast. En daarom konden ze Job ook niet genezen. En dan dient Job ze van repliek in het 13e hoofdstuk. En dan zegt hij, ik zal tot de Almachtige spreken. Net als een kind. Die zegt tegen een grote jongen. Die hem achterna zit. En waar hij niet tegenop kan. En waar hij een klap en een schop en een trap van krijgt. En dan probeert hij terug te slaan, maar dat kan hij niet. Dan krijgt hij nog meer klappen en nog meer schoppen. En dan loopt hij huilend weg, dat kind. En dan zegt hij, maar ik zal tegen mijn vader zeggen. Ik zal tegen mijn vader zeggen. Nou, dat doet Job hier ook. Hij zegt, ik zal tegen mijn vader zeggen.
Ik zal het tegen de Almachtige spreken en daar zal ik me voor verdedigen, niet voor u.
En daarom kunnen ze Job ook niet genezen. En weet u wat Job dan zegt? Je beticht mij van leugens. Maar jullie zijn leugenstoffeerders. Jullie zijn bezig om in Gods belang zogenaamd tot onrecht en bedrog de toevlucht te nemen, omdat u mij veroordeelt zonder bewijs te leveren. Weet u wat jullie zijn? Je doet je voor als dokters. Ja, dokters in de weetnietkunde. Nietige medicijnmeesters, zegt hij in vers 4. Kwakzalvers zijn jullie. Weet u wat jullie eens moeten doen? Zwijgen. En je mond houden. In plaats van de wonden openrijden en mijn smart vermeerderen door mij te veroordelen zonder bewijs. Of denkt u soms dat u als advocaat voor de Heere God moet optreden? Denkt u dat de Heere God zijn eigen zaken niet regelen kan? En dat u nou maar alles moet opdissen, alle leugens moet verzinnen, waarin u mij ten onrechte van verborgen zonde beticht. Zeg eens, ijveraars voor de Heere. Ijveraars van toen en nu. Zeg eens, handelen wij zelf ook niet dikwijls zo? Net als de vrienden van Job. Of praat u nooit zoals die vrienden van Job? Het zal wel, en hij zal wel, en zij zal wel. Er komt hierdoor en er komt daardoor. Praat u zo niet? Nooit? En Gods kinderen dan? Met hun beroep op hun bevinding, net als Elifas. Met hun beroep op de belijdenis der vaderen, net als Bildad. En met een inzicht in de waarheid zoals Zofar, waar je u tegen zegt. En waar je een eed op zou doen. Och ja. Vroeger had Job met zijn vrienden wel eens gezongen, bij wijze van spreken. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen, toen waren ze zo heerlijk één en eens. Het was nog waar ook. En natuurlijk blijven die drie vrienden Gods kinderen, daar twijfel ik niet aan. Maar wat kunnen Gods kinderen soms hoogmoedig zijn, hè, gemeente? Ja, kunnen begenadigde mensen hoogmoedig zijn? Wat kunnen ze, terwijl ze zelf genade gekregen hebben, soms zo hoog boven de ellende gestaan? Je hebt dit nog niet, je weet dat nog niet, je kent zus nog niet en daar ben je nog niet ingebracht. Daar heb je nog geen verstand van. Ja, dat kunnen Gods kinderen ook doen. Tjonge, jonge nou. Je moet het maar ervaren. Moet het maar ervaren. En ze kunnen zo hoog boven de ellendigen en de zwakken. En de beginnelingen. Zo hoog erboven gaan staan. En ze kunnen zo neerbuigend op je neerkijken. Als je door duizend zorgen en door duizend doden gekweld wordt. Dat die arme bestreden Jobs, die wel zeggen ik ben een vriend en metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen, van datzelfde volk nog wel eens zeggen moeten, het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij. Moet elkaar maar eens terecht wijzen. Ik heb wel eens gehoord dat het hier ook gebeurd is. Er is een kleine ziel ergens op een gezelschap zat waar kinderen God zaten en daar was er één bij die nogal altijd de boventoon voerde. En die dacht die kleine bekommerde ziel dus even onder de voeten lopen. En later hoorde een ander kind van God dat hij zei tegen hem, wat heb jij gedaan? Wat heb ik gehoord? Hij zei, nou als je nou niet gauw naar hem toe gaat en je schuld bekent en beleidt, dan mag je hier nooit meer bij me komen. Nou, hij ging. Hij ging. Niet zo hoog boven een ander staan. Doch ik bewaar van hart uw bevelen. Gemeente, weet u wat Job doet? Hij draait de zaak om. En op zijn beurt stelt hij ze voor de levensvraag. Hij zegt, luister eens, jullie zijn wel bezig om zo het een en ander bij mij op te sporen en na te speuren, maar
zal het nou goed zijn als hij u zal onderzoeken? Jullie zijn toch het volk? Jullie weten het toch? Jullie alleen toch hebben het monopolie van de waarheid? Jullie hebben toch de tijden van Gods aankomst en vertrek in een mensenleven in je geestelijk spoorboekje staan? Drijf met mij vrij de spot, maar met de Heere zal het niet gaan. Want die blijft volkomen eerlijk. O gemeente, laten wij toch als ijveraars en beoordelaars, die we van huis uit zijn en wat we van Adam meegekregen hebben, de vader der leugen, en wat we ons hele leven lang wel niet kwijt zullen raken, nooit volkomen kwijt zullen raken. Laten we eens door Job ons laten bevragen vanmorgen. Zal het wel zijn als de Heere u zou onderzoeken? Als u net als ik, zeg Job, onder het mes van God komt. Als u net als ik op de mest komt, zal het dan wel zijn als hij u zou onderzoeken? Kijk, gemeente, wanneer godsdienst en dogmatiek een louter verstandelijk bedrijf worden, dan zijn al uw gedachtenissen, zeg Job, als as. Uitgebrande slakken. Dan gaat de kachel uit. En nou de kachel bij jullie uit is, zegt hij, wil je bij mij de kachel aankomen maken? Zal het wel zijn als hij u zal onderzoeken? En ik zal tot de Almachtige spreken, Vader, Vader, help me. En ik geef u de verzekering dat ik met mijn naakte bestaan en met mijn diepste vragen naar mijn God zal gaan. Dat is mijn diepste grond. En al zou hij mij doden, zou ik dan niet hopen, kom er van wat komt. Maar ik ga naar de Heere, ogenschijnlijk met de moed der wanhoop, maar in werkelijkheid met de waarachtige hoop op Gods onzichtbare en toch geloofde gerechtigheid. En zo zal ik mij in het rechtsgeding met de Heere begeven. Kom ik dan om, dan kom ik om. Zie, zegt Job, als wil hij zeggen, kijk eens goed. Ja, gemeente, laten we dat nog maar eens even doen. Vanmorgen goed kijken. En met het oog op Job en met het oog op uzelf. Job had een gegronde hoop, omdat de Heere hem het geloof had gelaten. En dat zegt hij ook in het vervolg van dit hoofdstuk. Hij zegt, ik weet dat God mijn gerechtigheid aan het licht zal brengen. Dat hij me vrij zal spreken. Waar en hoe, dat weet ik niet. Maar dat geloof ik. Heb ik niks meer over, geloof ik dat nog. Veel afgenomen. U ook? Alles afgenomen. U ook? Maar één ding niet. Geloof in God. Het was hem niet afgenomen. Kijk. De grond van iedere waarachtige christelijke hoop is toch het geloof. Want er kan gewoon nooit hoop zijn als er geen geloof is, hoor. Een hoop zonder geloof is geen geloof. Want de hoop is de dochter van het geloof. Dus eerst moet de moeder er zijn en dan de dochter. En niet omgekeerd. Wat voor geloof? Een geloof dat niet in mijn handen rust. Nee, maar dat in gebed ligt, in het gebed. En in de beden van Christus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Vaste grond van mijn behoud. Kijk. En als het schip voor anker ligt, dan kan het wel geschud worden, maar nooit meer afdrijven. Vaste grond van mijn behoud. En nou, gemeente, bij Job en zijn vrienden ging het gesprek verder. Het is ook vandaag het gesprek aan de van de dag. Hoogst actueel, nietwaar, met altijd nieuwe stof. Als je denkt, als je even denkt, nu ben ik er overheen, nu komt mijn leven in rustiger vaarwater, dan word je opeens weer opgeschrikt. Het leven is net vaak wanneer er een vliesje over een wond gekomen is. Maar op het onverwachts stoot je die oude wond weer en dan gaat het vliesje eraf en dan barst het los. En zo worden we ook nou door rampen opgeschrikt in je eigen leven. En gebeuren er rampen ver van je bed, dan geven ze korteling stof tot gesprek. Nou zie je, zeggen we dan als kerkmensen al ras, hoe rechtvaardig God is. Ja, ja, zal het wel zijn als hij u zal onderzoeken. Het moet je zelf maar eens treffen, je gezin, je vlees, je bloed, je huwelijk, je verloving. Nou, noem maar op. Ga alles maar naar je eenzaamheid. Je niet begrepen wordt, dat moet je zelf maar eens treffen. Praat u dan nog zo vlot. Dan begint het gesprek met anderen, met jezelf. En wellicht met God. Zinloos, niet verder praten. Hebben we dan ook een gegronde hoop? En waarop dan? En op wie dan? Zie, zegt Job, kijk maar eens goed. En innig en vinnig blijft hij vechten met de vragen die op hem afstormen. en in die vragen met de Heere zelf. En ja, gemeente, van het praten, 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 praten van zijn vrienden. Daar wordt hij wanhopig van. Hij wordt er haast dol van. Jullie zijn kwakzalvers. Maar nou keer ik me tot de medicijnmeester. Er is een verklaarder die zegt, gemeente, het heeft onze instemming de medicijnmeester, wiens handen slaan en helen, wonden en strelen. Dat is Jobs bekering. Job zegt ook telkens hetzelfde, maar het is bij hem geen herhaling. Het wordt steeds feller en steeds dieper in. De hoop op God die hij uitspreekt, ligt toch een levende verkondiging. En hoor ik de roep tot de God zijns levens. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Oh, als dat er dan nog maar over is, heren. In al mijn aanvechting, in al mijn strijd, in al mijn nood, heren. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Dat is het geloof. Daar heb je niks meer over. Waarom, heren, vergeet gij mij? Laten we goed op de man letten. Zie, het woordje staat er niet voor niets. Hij is beklagenswaardig, een hoopje ellende. Je moet er maar zo aan toe zijn. Toch zeker geen man om jaloers op te worden. Zou u dat willen? Ik niet. Zou u daar willen zitten, net als Job? Ik niet, hoor. Jij wel? Hoe oud ben je? 18, 19? Zou je de heren weer de heren dienen? Ja? Heb je de keus gemaakt in je leven? Zou je nou met Job daar op dat plekje willen zitten? Weet je wat dominee Tucker vroeger eens zei? Wijlen dominee Tucker, was ik nog heel jong. Die zei eens een keer in de kerk, zo preekte hij in mijn geboorteplaats. En toen zei hij, luister eens jongens en meisjes. Hij zegt, kijk, nou wil ik je vragen, zou jij ook de Heere willen dienen? Hij zegt, kijk, dan moet je ook niet alleen de uitkomst van Gods volk willen. Maar ook de weg. Ach, Heere, ook de weg, ja, ook de weg. Kan dat nou? Hoe zou je toch bang voor worden? Ja, en toch is Job een man om er jaloers op te worden. Omdat hij een onnoemelijk voorrecht heeft. En omdat hij een onaantastbaar en onverliesbaar bezit kent. Ook kan hij er heel niet bij soms. En dat is dit, dat hij zeker weet, absoluut overtuigd is, dat God bestaat en leeft en regeert. Hij zit inderdaad van zijn haarwortels tot zijn tenen toe vol met vragen. En ik kan die vragen niet op commando van zijn vrienden inslikken. Dat kan ik ook niet. Ik krijg het tot stikkens toe benauwd en komt er bijna in om. Maar heeft toch een gegronde hoop. Want kijk, hij twijfelt geen moment of er wel een God bestaat. Hij zegt al, zou hij mij doden, wegvaren, vernielen. Dan zeg ik niet dat hij niet bestaat. Dan zal ik nog hopen. Hij twijfelt niet aan Gods bestaan. Maar hij vertwijfelt aan Gods bestuur. Hij gaat tot God. Roept tot hem. Smeekt tot hem. Staat niet om jaloers op te worden. Weet u? Ja, u weet het. Voor vele mensen onder dit woord hier vanmorgen. En voor nog meer mensen misschien die van dat woord van God niet weten of niet meer weten willen. Is de vraag vaak, is er wel een God? En steeds sterker schijnen de bewijzen te worden in het leven dat er geen God kan zijn. Dat heet de moderne vragen. Waar de moderne mens van de 20e eeuw op afhaakt, zeggen ze. Nou ja, daar haken ze op af. Want zo'n God kunnen ze niet volgen en willen ze ook niet dienen. Moderne vragen? Och nee, o gemeente, ze zijn al zo oud als de komst van Satan in het paradijs. Helemaal geen moderne vragen. Satan die ons met zijn leugens op zijn hand kreeg. Of bent u soms als Job? Kijk eens naar Job. Zie, zegt Job. Nou, wat is nou aan Job te zien? Nou, waar zit hij dan? Op de mesthoop. Wat is Job dan? Gods mikpunt. Dat zegt hij zelf. En de vrienden zeggen, misschien ben je wel een mispunt. Ach, zegt Job. Wat jullie zeggen, dat weet ik al lang. Maar al zou hij mij doden, dan zal ik nog op hem hopen. En ik hoor de waaroms om me heen. En ik verneem ze bij mezelf ook. Waarom heeft de Heer het zo op mij begrepen? Door mij dit en dat en dat aan te doen. Waarom ben ik invalide? Waarom ben ik al zo jong weduwe? Waarom ben ik weduwnaar? Waarom? Nou, en vul ieder nou zijn eigen vragen maar in. Want het is een lange, lange lijst. Geen antwoord. Toch is het een winstpunt voor jou. Ik zal tot de Almachtige spreken. Ik heb een gegronde hoop. Op wie? Op God met wie ik te doen heb. Ja, ik heb een adres, u ook, waar ik mijn klachten mag brengen en mijn uitstorten. Vader, vader, er is een deur die opengaat. Die heet de deur der hoop. Die ligt in het dal van Achor, in het dal des doods. Aan mij geen hulp of uitkomst bleek wanneer mijn geest in mij bezweek. En ik overstelpt werd door ellend. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend om jaloers op te worden. Hoe bestreden, die hoop is gegrond. En op grond van die hoop die Job koestert, gemeente, gaat hij nu belijden. En het doet hem dit geweldige zeggen. Wil hij mij dolden? Ik blijf op hem hopen, dat is tenslotte een beleden hoop. Job legt dus belijdenis af van de hoop die in hem is. Hij geeft er door alles heen rekenschap van. Heeft een rots waarop hij staan kan, een rots midden in de branding, telkens overspoeld en bedolven in de golven van vertwijfelende vragen. O God, waarom, waarom, waarom? Er is één twijfel echter die Job nooit gekend heeft. Zelfs niet in zijn diepste nood. Hij twijfelt niet, ik herhaal het nog even, of God bestaat. Hij vertwijfelt wel aan Gods bestuur. En dat doen nou zoveel mensen vandaag wel. Die gaan twijfelen of God bestaat. Ja, zeg maar, waar schiet je daar nou mee op? Als je nou niet twijfelt of God bestaat en je wel vertwijfelt of God bestuurt. Mensen, dat is toch van de regen in de drup, het is nog erger. Het is van de wind in de storm. En toch is het een stap vooruit, gemeente. Want er is een rots die niet wegspoelt. En er is een zekerheid die niet wankelt. En die ligt buiten mezelf in Christus Jezus. Er is een God die getrouw is, omdat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En over die lieve borg en zaligmakers en al Gods golven en baren heen gegaan. Hij is niet langs de rand van de dood gegaan, net als Job en net als u en net als ik dikwijls. Maar hij is er dwars doorheen gegaan, hij is erin onder gegaan, in het waarom. En hij is opgestaan en nam het antwoord mee op mijn waarom uit zijn geopend graf. En hij zegt, weet je waarom, dat zegt hij uiteindelijk. En daar kom je terecht en daar is straks ook Job ook terechtgekomen. Hij zegt uiteindelijk, omdat ik zo veel van je hou, Job. Omdat ik je niet kwijt wil, omdat ik je lief heb. Met een eeuwige liefde. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Job kent misschien nog niet de rijkwijde van zijn eigen getuigenis. Hindert ook niet. Je mag wel eens wat op voorhand zeggen. Ook al moet je het later nog leren. Geeft niks. En dan mogen zij in wie hart een hoop leeft die niet beschaamd. Omdat de liefde Gods is uitgestort. Die mogen dan zeggen een bestreden hoop. Ja, heren, dat wel. Maar een gegronde hoop. Dat is onmiskenbaar. En een beleden hoop. En hoe kom ik daar nou aan? Het blijvende, onvergankelijke woord Gods gemeente. Dat had Job wedergeboren. En dat was nou een paasgeschenk. Van de doodsoverwinnaar. Die komen zou. Van die verlosser. Waarin hoofdstuk 19 over spreekt. Dat hij leeft. Die ooit man van smarten was. Komt de dood echt aan de man. Dan komt het op die hoop aan. En dan neemt hij mij door zijn dood op in zijn schoot. Loof hem in eeuwigheid. Amen, zo zegt de kerk. En als je dat niet hebt, dan is het hopeloos hoor. Hopeloos aan alle kanten. Met of zonder godsdienst, met of zonder vroomheid. Werelds of kerks, als je dat niet hebt, is het hopeloos. Daarom zoekt de Heer toch. Terwijl hij te vinden is. Want kijk, de Satan gemeente die kan Gods kinderen niet doodkrijgen. Hij probeert het wel hoor. Maar waarom kan hij ze nou niet doodkrijgen? Omdat ze door Christus het onvergankelijk leven hebben ontvangen. Die hoop, zegt iemand, is geen paradepaadje dat wij bij gelegenheid op kunnen laten draven. Hoop doet leven, zegt men. Ach ja, hoop doet leven. We leven veel te veel bij spreekwoorden en we vergeten te veel het woord Gods. Welke hoop dan? Hier is een hoop die niet doet leven. Hier is een hoop die rekent met de dood. Als dat in mijn dood, dan zak ik nog hoop. Want hoop is geen gouden horloge aan een zware gouden ketting, hoor. Die je dan eens voor de dag kan halen om datgene wat je, om het uur van je verwachtingen op gelijk te zetten. Het is een levende hoop. En weet u wat dat zeggen wil? Dat in de grootste smarten op het allerverrassendst blijkt dat het toch echt is. Goud beproefd komend uit het vuur. En nog geef ik u tenslotte de vraag, mijn gemeente, leeft die hoop nu in uw ziel? Niet te verwarren met de optimistische verwachtingen die de mens van natuur is aangeboren en die je makkelijk met christelijke teksten kunt omkleden. Wedergeborene tot een levende hoop, die heeft er ook weet van, waarvan alle hoop hem ontvallen is. En dan toch hopen. Die heeft er weet van, waarvan. Waarvan. Hiervan. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. Ook Jobs vrienden niet. En alle hoop mij gans ontviel. Zomaar hier neerleggen voor de Heer. Of het nou lichamelijke nood is of geestelijke nood is, dat geeft niet en alle hoop mij gans ontviel. Want de wedergeborene die leert juist dat zijn eigen hoop de grootste wanhoop is. Want zolang we niet zeggen het is buiten hopen en ons vergenoegen in het leven onze hand, dan worden we niet ziek. En dan hebben we ook de medicijnmeester die het ongelooflijke doet, namelijk doden levend maken en hopeloze redden niet nodig. Praat maar raak, hoor, met uw hoop doet leven. Het leven dat uit God is, dat zou aan zo'n spreekwoord doodgaan. Maar het leven dat uit God is, zeg, al zou hij mij doden, dan zal ik nog hopen. Wie is dan die hoop? Dat is de Heere. En als u dan nog even naar het slot van Job 13 wilt kijken, dan stelt Job zich met de daad voor Gods aangezicht. Zie hem daar zitten. Job op de mesthoop. Iets dat wegrot. Dat is geen onparlementaire uitdrukking van mij, hoor. Maar dat staat aan het slot in vers 28. En ik neem zijn eigen woorden bloedserieus. En daar zegt hij, een mens veroudert als een verrotting. Zo is de mens Job. Gods knecht Job. Moet daar God nog zoveel moeite voor geven? Ja, toch Job. Vanwege de levende hoop die er schuilt in dat hoopje ellende. Want zelfkennis en godskennis, gemeente, dat betekent dat er levende hoop uit Christus verkregen, door Christus in de hopeloosheid van Golgotha verdiend, uit Christus op de paasmorgen aan het licht gebracht, schuilt in een kleed waar de motten mee bezig zijn om dat op te eten. En dat zegt hij. Dat zegt hij. Ik ben als een kleed dat de mot opeet. Daar schuilt nou de hoop in. Wat een wonder. Die hoop is gekropen in een huid. Maar de gewormte van het graf zijn werk doet. Al die hoop, die zalige hoop, onverwoestbare hoop, die levende hoop. Satan haat haar als de dood. Zo hij de kans krijgt, zou hij de uitverkorene nog verleiden. Hij krijgt de kans niet. Want die hoop is gaan. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Als de Heere dat er eenmaal ingelegd heeft, haalt hij nooit meer weg. Nooit meer weg. Dat is mijn hoop. En Gods kinderen mogen op kosten van Jezus roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want voordat ze iets weten door te zien, weten ze het al door te hopen. Er was eens een christin die in haar jonge jaren zei, als ik krijg wat God me beloofd heeft, dan ben ik nu al schatrijk. Maar ze had het nog niet, hoor. Misschien zitten hier ook wel jonge mensen. Die zeggen, Heer, ik zou zo graag u willen leren kennen. En als dan de Heer eens komt met de kracht van zijn woord in je hart. Dan mag je misschien ook wel eens ogenblikken hebben en zeggen, als ik krijg wat de Heer mij beloofd heeft, dan ben ik nu al schatrijk. Want voordat je ziet, mag je het al hopen soms. Ja. En zolang we niet weten door hopen, weten we door, dan wandelen we door het geloof. Zolang we het niet weten door aanschouwen, wandelen we door het geloof. Dat is geen wissel op de eeuwigheid, gemeente, maar een werkelijkheid. Een reële dan de aardse tent die gesloopt wordt, ziende ogen. Mogen wij dan het leed geen leed noemen en het kruis geen kruis? Mogen we dan het onrecht niet vreselijk vinden? Mogen we dan niet lijden onder het kruis? Mogen we dan onze tranen niet wegslikken als gruwelijke tekenen van het ongeloof? Moeten dan alle menselijk gevoel gedood worden? Helemaal niet. En we mogen hopen op de genade die toegebracht is in Christus Jezus. Hoe staat het met uw hoop? Wat was Jobs hoop anders? Wie was Jobs hoop? Het was God. En zeker, we hebben in onze wankelmoedigheid en in ons wantrouwen van de Heere steeds weer de neiging om ons duister licht te laten vallen op Gods wegen. Maar waar de hoop gloort, valt Gods licht op onze duistere wegen. En daarom hoeven we niet onze tranen in te slikken, maar hopen en verwachten met zekerheid dat God eens alle tranen van onze ogen zal afwissen en mij rechtvaardigen zal. Vrijspreken voor aller oog en voor eeuwig, eeuwig thuisbrengen aan zijn vaderhart. Dat is levende hoop. Amen. Psalm 146, het eerste en het derde vers. Prijs de Heere met blijde galmen en zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146, vers 1 en vers 3. Thank you.
Gemeente, laat ons nu danken. Getrouwe en barmhartige Heere, gij hebt dat woord des levens ook vanmorgen in ons midden neergelegd, de kracht gegeven om het uit te dragen. Draag het in door de werking van uw geest in onze harten. Tot de nabetrachting en nadenken, laat het naar ons toekomen in moeite en zorg, in strijd, in smart, in rouw. Heere, alles soms kwijt, maar gij houdt vast in uw goddelijke liefde, in uw onbegrijpelijke genade. Heere, het is alles van u. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat mocht Job ook zeggen. Het mogen uw kinderen, hoe bestreden ook, zeggen. Ach, breng er vele toe. En dat vele jaloers mogen worden om die God te kennen. Die God, waarvan we zongen ook. De kinderen hebben dat gezongen. En ook de jonge mensen hebben het gezongen. En leggen diep in hun harten. Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Dat de keus van ons hart zijn. En laat u dan ons op al onze wegen, door een nacht, hoe zwart en dicht, voert hij mij toch naar het eeuwig licht. Zou hij mij doden, zal ik niet hopen? Ja, ik weet zeker dat ik al de dagen van mijn strijd hopen zou. Maar houd u het vlammetje maar levend, heren, want wij kunnen het niet. Doe het uit genade. Geef ons verder een goede en een gezegende zondag. Om Jezus wil. Amen. Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Psalm 42, het zevende vers. Gemeente, ga nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Genesis van Psalm 16.